Het belang van privacy is dat een overheid en een bedrijf veel meer informatie over een burger of een klant heeft dan dat die klant of die burger over de overheid heeft. Als die machtsbalans, hè, want ja, kennis is macht in die zin, informatie is macht, door privacybescherming serieus te nemen, herstel je enigszins die machtsbalans.
Welkom bij Captains of Privacy, een podcastserie van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming. Samen met Walter van Wijk van het CIP spreek ik met inspirerende professionals de stand van privacyland aan de hand van hun visie en ervaringen.
Ik denk dat Internet of Things zeker een bedreiging is, hè? Want je ziet dat met het feit dat technologie steeds kleiner wordt en geïntegreerder wordt en eigenlijk verdwijnt in alle apparaten en uiteindelijk in de muren, in de verf en bij wijze van spreken, je ziet het niet meer. Dus in die zin is het een uitdaging.
Vandaag de gast Jaap-Henk Hoepman. Hij is universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit. Geeft ook les in Groningen en in Zweden. Is oprichter van Privacy and Identity Lab. Expert op het gebied van privacy. En Privacy by Design. Waarover hij onder andere een boekje heeft geschreven. Wat bekend staat als het blauwe boekje. Hij heeft ook een enigszins activistisch imago.
Is dat zo?
Vertel eens, Walter. Activistisch imago?
Dat hoor ik. Sommige mensen zijn neutraler en academischer. En jij hebt ook af en toe de neiging, denk ik, aan kooien te rammelen om mensen en situaties in beweging te krijgen.
Ik denk wel dat ik privacy belangrijk vind. En dat ik daar dus wel een punt wil maken. Dus ik ben niet alleen maar academisch aan het schrijven. Ik blog er ook over. Ik heb een tijd lang ook in het Financieel Dagblad columns gehad. NPO Radio. En ja, als dan het onderwerp privacy aan bod kwam, dan droeg ik mijn steentje daar nog wel aan bij. En nog steeds wel eigenlijk. Je kunt het puur academisch benaderen. En daar super interessant echt onderzoekwerk. En dat doe ik nog steeds. Maar het gaat er ook om van hoe breng je dat onderzoek, hoe breng je die kennis naar de maatschappij, naar de mensen toe, om te zorgen dat de situatie ook echt verandert. Want dat activistisch heb ik wel. Het moet ook wel veranderen. En dat kan ook.
Ja, je gelooft nog steeds dat er dingen en mensen in beweging moeten komen om het beter te gaan doen. En Dat is jouw manier om daar aan bij te dragen.
Ja, zeker. Ja.
Een beetje prikken, een beetje poeren, een beetje pesten, een beetje column schrijven. Dat hoort er dan een beetje
bij.
Dat
hoort erbij. Ja, je moet het zo helder en zo duidelijk mogelijk maken. Je moet de mogelijkheden zo duidelijk mogelijk schetsen. Je moet ook soms laten zien dat dingen gewoon heel erg raar zijn of heel erg raar gaan. En daar dan even op wijzen en zeggen, maar zo moet je dat niet doen. Dat kan ook echt anders.
Weet je dat de privacy bij de designer? Ik vind het altijd lastig. En ik merk ook om mij dat iedereen die vindt het allemaal zo logisch als wat. Je moet het aan de voorkant in het systeem inbouwen. Ja. Maar in de praktijk blijkt het toch lastiger. Hoe komt dat toch?
Ja, dat vind ik inderdaad eigenlijk. Dat blijf ik eigenlijk best wel boeiend vinden. En ik kom er ook nog steeds niet achter waar het nou precies aan ligt. Ik heb dus laatst, jij noemde al dat blauwe boekje. Met de privacyontwerpstrategieën. Dat was bijna 10 jaar geleden. Dat ik dat schreef zo van. Nou, moet iets praktisch komen. Zodat mensen die er iets mee willen. Daar makkelijk mee aan de gang kunnen. Mm-hmm. Later, dat is nu ook alweer 2 jaar geleden. Een Engelstalig boek Privacy is Hard geschreven. En 7 andere mythes. Oftewel, privacy is niet moeilijk. En dat is de mythe. Alleen je moet er moeite voor doen. En ik denk dat voor een deel die moeite doen voor mensen nog te veel werk is. En ja, daar moeten we wat aan doen. Want het is niet, het kan allemaal. Heel veel van de technieken zijn er. Heel veel van de ontwerpmethodologieën zijn er. Het is vooral een kwestie van anders kijken naar hoe je een probleem oplost.
Klinkt een beetje als Nike. Net als privacy. Just do it.
Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, dat zou zo normaal mogelijk moeten zijn. Net zoals beveiliging dat eigenlijk al is nu.
We hebben een paar stellingen voor je. Ik wil maar eerst eventjes, er is altijd een hele flauwe vraag die ik af en toe in de introductie van de gast erin gooi. Ja. En dat is, wat is eigenlijk privacy?
Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is een verbazingwekkend moeilijk te beantwoorden. Omdat het eigenlijk heel erg van de context afhangt. En je ziet ook dat wat privacy is over de eeuwen heen eigenlijk is veranderd. En met de opkomst van internet, met de opkomst van computers, werd privacy eigenlijk vooral iets als een informationeel zelfbeschikkingsrecht. Hè? Het recht om zelf over je eigen informatie te beslissen en te bepalen wat daar wel en niet mee gebeurt. En dat is ook een beetje de insteek die je ook nog steeds hebt in Europese wet en regelgeving. Hè? De AVG is daar een voorbeeld van. Maar eigenlijk waar het om gaat is dat je de mogelijkheid hebt om je persoonlijke levenssfeer en je persoonlijke gegevens te beschermen. En ook, en naast dat je dat zelf kunt doen en zelf die mogelijkheid hebt, dat het ook zo is dat overheden, bedrijven die persoonlijke ruimte respecteren. Dus ook niet de moeite gaan doen om die informatie koet wel te verzamelen, bijvoorbeeld.
Oké, dus het gaat over zelfbeschikking en het gaat over persoonlijke ruimte.
Ja.
Twee belangrijke
En zelfbeschikking over je persoonlijke gegevens. Over, en daar gaat het dan over.
En als je het dan hebt over privacy by design, dan gaat het erover als je iets doet met gegevens, dat je ervoor zorgt dat de mensen die jou target, ja, dat hun persoonlijke levenssfeer en hun zelfbeschikkingsrecht in stand blijft. Is dat
dat zo zou je kunnen zeggen. Maar ik zou het eigenlijk net een beetje anders formuleren. Ik zou zeggen, privacy by design is systemen vanaf het begin zo ontwerpen dat de privacy goed beschermd is.
Stellingen, Walter, we hebben een paar stellingen meegenomen. Of jij hebt een paar stellingen meegenomen.
Ja, ik ga maar even door op privacy by design. Eigenlijk is de stelling het lastigste aan privacy by design is dat je er vaak pas achteraf achterkomt dat je design niet goed genoeg was. Klopt dat? En hoe moet je daar dan mee omgaan?
Nou, het is inderdaad wel heel vervelend als je er achteraf achterkomt dat het niet goed was. En de essentie van privacy by design is nou juist dat je vanaf het begin daar rekening mee houdt. En dat is ook gewoon noodzakelijk. Want je kunt achteraf een systeem niet privacyvriendelijk maken. Dat wordt super ingewikkeld.
Maar wacht even. Even. Jij reageert nu meteen. Maar de stelling gaat er dus over dat het dus zo lastig is dat je komt er pas achteraf achter. Het is heel moeilijk om van tevoren goed te beoordelen of het design goed genoeg is. Dat is de stelling. Klopt? Is dat een goede aanname?
Nee, dat vind ik niet. Dat vind ik geen goede. Nee, dat is geen. Nee, maar dat is een kwestie van dat hangt er vanaf hoe je ernaar kijkt. Kijk, als jij zegt van ik wil een systeem bouwen en ik ga eerst een systeem bouwen en dan ga ik achteraf eens kijken hoe is het met de privacy. Ja, dan gaat het fout. En dan is het dus heel erg moeilijk. Terwijl als je van tevoren, vanaf het allereerste begin, bedenkt van hé, ik wil iets maken, maar ik wil dat ook gewoon netjes doen.
Mm-hmm.
Volgens wat voor definities van netjes dan ook. En netjes zou dus onder andere privacyvriendelijk kunnen zijn. Dan ga je dus nadenken over hoe moet je dat doen. En dat is een kwestie van op een andere manier naar het probleem kijken. En ik gebruik altijd het voorbeeld van een restaurant. Als je wilt reserveren voor een populair restaurant, dan bel je op. En dan heeft de restauranteigenaar een gastenboek. En die zegt, oké, Jaap en Koopman, prima. Hoeveel personen, prima. Nou, schrijf het op in het boek. En die houdt dat boek ook bij, want je kunt dan zien hoe druk het is gedurende de weken, over de maanden, over de jaren. Maar ja, dan als je dat zo bijhaalt, dan heb je allemaal namen in dat boek staan. Nou, dan verzamel je persoonsgegevens.
Mm-hmm.
En dan is de vraag van, kan dat ook anders? Ja, dat kan anders. Dan moet je er anders naar kijken. En dan is het idee van, in plaats van dat die restauranteigenaar vraagt om een naam, geeft hij mij een reserveringsnummer. En dan moet ik dat onthouden. En dan kom ik bij het restaurant, ik heb gereserveerd onder dit nummer. Oh ja, prima. Nou, staat in het boek reserveringsnummers, aantal mensen, tijd, dag. Dus de informatie in dat boek is in essentie hetzelfde, behalve dan dat die persoonlijke gegevens niet verzameld worden. Dus de essentie van privacy by design is dat je ervoor zorgt dat je systemen kijkt naar de functionaliteit en kijkt naar hoe kan ik die functionaliteit bereiken zonder persoonsgegevens te verzamelen of zo min mogelijk persoonsgegevens te verzamelen.
Even de verbinding leggen met de ontwikkelingen in softwareontwikkelingen. Vroeger gebeurde dat traditioneel met heel goed nadenken van tevoren. En dan was je lang en hard aan het werken en werd het te duur en duurde het te lang.
Ja.
Tegenwoordig zijn steeds meer toepassingen die worden agile ontwikkeld. Dus je doet kortere sprints en kijkt tussendoor hoe het gaat. Is dat in het voordeel van privacy by design?
Niet noodzakelijkerwijs, omdat je misschien het overzicht verliest. Dus je moet misschien iets scherper opletten. Maar ook daarvoor geldt, als jij een user story maakt voor een agile ontwerp, kun je ook nadenken over van, hoe ga ik dat inrichten op een manier dat ik die persoonsgegevens niet nodig heb. Of je kunt ook nog steeds nadenken over, hoe lang heb ik die gegevens nodig? Wat heb ik nou eigenlijk precies nodig? Dat kan ook in korte sprints, kun je dat net zo goed doen.
Maar de kans is dan kleiner dat je achteraf na een heel lang traject erachter komt dat je misschien toch een afslag anders had willen nemen die je tussendoor pas ontdekt hebt.
Als je inderdaad op het moment dat je die sprint maakt wel nadenkt bij de start van welke kant ren ik op? Dat dan wel.
Oké, maar je hebt het dus over je gaat een proces in. Je bent zo'n restauranthouder, maar je kan ook bij een overheidsorganisatie of bij een ministerie of bij een commercieel bedrijf werken en je wil een nieuw gebbetje ontwikkelen, een nieuwe tool en dan wil je die privacy inbouwen. Maar dit vereist natuurlijk ook best wel dat iedereen die daaraan meewerkt daadwerkelijk een heel solide idee heeft van wat is privacy dan eigenlijk. En jij zei net, het is best wel eigenlijk lastig om te formuleren, maar als je dus aan de voorkant dat wil regelen, dan moet je wel een soort stevig begrip hebben. Wat zijn we hier eigenlijk aan het beschermen? Dat lijkt me niet altijd even makkelijk dan.
Ja en nee. Ik denk dat de meeste mensen misschien een iets te beperkt begrip hebben van wat een persoonsgegeven is. Maar als je dat probeert dat even iets breder te trekken en je realiseert dat bijvoorbeeld ook een kenteken een persoonsgegeven is, of een IP-adres, een persoonsgegeven is. Dus als je realiseert dat heel veel, op zich hele kleine stukjes informatie die ieder voor zich heel erg weinig persoonlijk lijken te zijn, maar dat eigenlijk misschien toch wel kunnen zijn. Als je dat realiseert, dan ben je al heel eind. En dan is de volgende vraag van, wil je het ook echt? He, wil je inderdaad je systeem op een privacyvriendelijke manier maken of niet? Nou denk ik dat de overheid over het algemeen, een beetje afhankelijk van waar je zit, daar wel een belang, een inherent belang in heeft. En we hebben dat wel gezien bijvoorbeeld bij de coronamelder, waarin dat heel specifiek. En daar kun je nog allerlei dingen van vinden waarom dat om andere redenen misschien geen goed idee was. Maar qua privacy hadden ze dat heel goed geregeld. Omdat dat gewoon een inherent belang is wat je als overheid wilt beschermen. Maar als je als bedrijf zegt van mijn businessmodel is data, Google, Facebook, ja, dan ga je geen privacy by design doen.
Dan is het niet een topprioriteit, althans.
Nou, helemaal geen prioriteit, nee.
Ik pak even een ander onderwerp beet, wat technischer.
Ja.
Het oprukken van Internet of Things, dus allerlei apparaten, niet zijn de pc's en printers die aan internet hangen, dus camera's en deurbellen en thermostaten en zo. De opkomst daarvan die gaat heel snel. En daardoor wordt privacy by design een bijna ondoenlijke maatschappelijke opgave. Hoe kijk jij tegen Internet of Things aan in dit kader?
Nou, ik denk dat Internet of Things zeker een bedreiging is. Hè? Want je ziet dat met het feit dat technologie steeds kleiner wordt en geïntegreerder wordt en eigenlijk verdwijnt in alle apparaten en uiteindelijk in de muren, in de verf en bij wijze van spreken, dan heb je je ziet het niet meer. Dus in die zin is het een uitdaging. Mm. Maar ja, dat betekent ook dat het alleen maar belangrijker wordt om daar goed over na te denken. Nou, toeval wil, volgende week organiseren we een summer school in Nijmegen over exact dit onderwerp. Komen PhD-studenten, promovendi uit de hele wereld samen met 9 docenten bij elkaar om over dit onderwerp
Internet of Things
en privacy te praten. Omdat we ook zien, van, dat gaat die kant op en je moet daar goed over nadenken. En wat vooral belangrijk is, eerste aspect noemde ik al, van er is eigenlijk geen user interface meer. Het is overal en je ziet het niet meer. Mm-hmm. En het andere ding is dat Internet of Things gaat ook niet alleen over sensoren. En er wordt niet alleen heel veel informatie verzameld, maar het gaat ook over actoren. Het gaat over van de deur gaat open of niet. Het raam gaat open of niet. Ik was op een gegeven moment in een ontvangstruimte en dat had zo'n dat mooie gebleekte glas dat je op afstand aan en uit kunt doen. Dus ik liep naar die wachtruimte toe en het was zo transparant. Ik ging in die wachtruimte zitten en ik draaide hem om. En toen was het plotseling niet meer transparant. Dat is interessant wat dat doet met ruimtes. Hè? En er zijn al hele oude verhalen van Phil K. Dick al uit de jaren 30. Die praat over iemand die buitengesloten wordt door zijn slimme deur of zijn slimme huis. Omdat hij zich niet gehouden heeft aan het huurcontract. Weet je, dat soort dingen. Dat kan dan dus allemaal gebeuren. Dus het gaat niet alleen over sensing, maar ook over acting. Het Internet of Things is ook heel duidelijk een internet dat handelt.
Het gaat de functionaliteit raken in je leven.
Ja, letterlijk raken,
en daarmee de kwaliteit en de toegankelijkheid.
En autonomie. Ja.
Bij dat eerste voorbeeld wat je gaf over dat restaurant, en zo kan je nog duizend voorbeelden geven, is het wel duidelijk van wie is die informatie. Het is van mij. Ik geef mijn naam of mijn adres. En dat doe ik bij online shopping. Ja. Maar bij Internet of Things is het allemaal veel indirecter. Er wordt data verzameld door partijen die ik misschien niet eens zie of ken. Nee, ik weet het misschien niet eens. Nee. Van wie is die data eigenlijk?
Ja, dat is wel heel erg contextafhankelijk. Kijk, in eerste instantie is die data van mij. Maar of die data van mij is of niet, is eigenlijk niet eens. Eigendom is niet het belangrijkste principe. Gegevens over mij liggen bijvoorbeeld ook in een patiëntendossier. Die gegevens gaan over mij, maar die zijn niet van mij. Die zijn van de huisarts. Mm-hmm. Dus het eigendom is daarin niet een bepalende eigenschap.
Nou, als je het over zelfbeschikking hebt, is het natuurlijk wel relevant.
Het gaat wel over controle. En je hebt helemaal gelijk dat het hebben van controle in het Internet of Things lastig is. Helemaal als je bedenkt dat, stel, dat heb je nu eigenlijk ook al, van stel je komt op bezoek bij iemand en die heeft zo'n smart speaker. Dus jij komt in een ruimte waarvan jij niet weet in welke mate daar Internet of Things dingen aanwezig zijn. Dus jij kunt als bewoner van een huis daar zelf over hebben nagedacht. Maar ja, dan krijg je bezoek. Nee, maar die is dan de controle volledig kwijt.
Nee, wat je zegt is contextafhankelijk. Hè? Ja. Maar als jij toevallig in een Tesla zou rijden, dan staat er in de koopovereenkomst dat alle data die de Tesla verzamelt van Tesla is.
Ja.
En dat genoemd hebbend, als je kijkt naar ontwikkelingen als smart mobility en smart cities. Is dat een onderwerp wat specifiek jouw aandacht heeft als privacy deskundige om daar af en toe een rode vlag voor op te steken van jongens, let nou alsjeblieft ook eens daarop?
Ja, zeker. En ik heb ook een aantal jaren geleden meegedraaid in een groot Europees project daarover. En dat ging dan over citizen-generated data. Hè, van hoe kun je dingen als smart sensing en dat soort dingen doen op basis van de telefoons van individuele inwoners van een stad of iets dergelijks. En aan de ene kant denk je van, oh ja, dat is super interessant. Want je kunt allerlei community-led dingen doen. Dat is mooi.
De functionele voordelen ervan.
Ja, heel veel functionele voordelen. Maar inderdaad aan de andere kant wel de vraag van, oké, wat betekent dat nou uiteindelijk voor de privacy van de individuele deelnemer? Ja. Die uit enthousiasme meedoet, maar misschien volgens die data tegen zich gebruikt ziet worden. Dus dat zijn best wel interessante dingen over na te denken.
Oké, dan nu even terug naar die stelling.
Ja.
En dat oprukken van Internet of Things wordt privacy by design bijna ondoenlijk. Is dat nou waar of niet waar?
Nee, ik denk niet dat het ondoenlijk is.
Het alleen kan nog steeds.
Het kan zeker. Alleen je moet er goed over nadenken.
Kan je die ontwikkelaars van al die software en al die slimme systemen gewoon verplichten dat het privacy by design? En als het je niet gelukt is, krijg je gewoon op je sodemieter dikke boetes.
Ja, dat is wel een gedachtenrichting. Dat is wel een gedachtenrichting. En dat is trouwens een gedachtenrichting die we ook al zien als je het hebt over beveiliging. Hè. Dus heel veel van die camera's die hebben gewoon standaard wachtwoorden van 000 als ze al een wachtwoord hebben. Met alle gevolgen van dien. Dus je ziet nu wel van dat er ook al wet en regelgeving is aangenomen die zegt van ja, dat mag dus niet. Hè, dus je kunt wel zeggen van je hebt als fabrikant, leverancier een bepaalde zorgplicht. En als je je daar niet aan houdt, ja, dan ben je een overtreding en dan gaan we je aanpakken. Maar dan moet je dat wel ook afdwingen. En ja, goed, daar zit er altijd wel een beetje een hiccup. Hè, van hoe ga je dat afdwingen? Enforcement, autoriteit persoonsgegevens in het geval van de AVG.
Ja, of je moet aan de kant van de inkoop misschien wat meer doen. Hè. We hebben de Eco-Wizard vanuit SIP ontwikkeld, vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar is door de GGD datalek ook een serie privacy by design maatregelen toegevoegd. Dus je kan met het inkopen van dat soort producten en diensten ook rekening houden en op basis daarvan je selectie bepalen voor je leveranciers.
Absoluut, dat zou zeker helpen.
Volgende stelling, Walter.
Ja, SIP bestaat eigenlijk voor de overheid, de publieke sector. En de stelling is, helaas heeft de overheid vaak te weinig verstand van privacy en de impact van nieuwe technologie daarop. Is dat een beeld waar jij je in herkent?
Ja, deels. Ik denk dat het probleem is dat er heel veel inhoudelijke kennis over de jaren heen bij de overheid is verdwenen. Die ze dan toch weer met behulp van externen of op andere manieren moeten proberen in te huren. Dus dat is een probleem.
Zoals je bijvoorbeeld zag bij de corona-app. Hè?
Ja, maar dat vind ik dan ook wel weer in die zin een bemoedigend teken. In de zin dat ze dat ook inderdaad echt hebben geprobeerd. En dat ze ook hebben gezien dat dat belangrijk is. Ik zie mensen als Ron Roosendaal ook echt zwaar op de trommelen. Om te zeggen, dit is belangrijk. Dit moeten we meer doen. We moeten meer in openheid en in gezamenlijkheid dingen ontwikkelen. Ik denk dat dat echt een stap vooruit is. Dus ja, eens met de stelling. En ik denk dat er ook nog iets anders aan de hand is. En ik denk dat dat bij de overheid nog minder op de radar zit. Namelijk het feit dat niet alleen techniek invloed heeft op privacy, maar ook wet en regelgeving. Dus om een voorbeeld te geven, dingen als belastingwetgeving. In Nederland is het extreem complex. Dat betekent dat heel veel informatie fiscaal relevant is. Dus dan krijg je dus van dat soort ongein dat de FIOD op kentekengegevens gaat opvragen bij een parkeergarage om te kijken of mensen hun leaseauto wel netjes als privégebruik hebben opgegeven. Mm-hmm. Dus wet en regelgeving, dat zie je dan ook rondom de toeslagenaffaire. Als je wet en regelgeving heel erg complex maakt en afhankelijk laat zijn van heel veel persoonlijke gegevens, dan betekent dat dus dat je als overheid per definitie gedwongen wordt om heel veel persoonsgegevens te verzamelen. Je moet gewoon wettelijk gezien en dat heeft een impact.
Jij noemt wet en regelgeving. We krijgen ook vanuit Europa een heleboel nieuwe wetten over ons heen uitgerold. Data Act, Data Governance Act, AI Act. Ja. Vind je dat op zich goede ontwikkelingen of heb je daar zo andere gedachten over?
Voor zover ik die ontwikkelingen goed genoeg volg, vind ik dat goede ontwikkelingen. Ik denk dat het belangrijk is dat er kaders gesteld worden. En of die kaders dan uiteindelijk effectief en goed gaan werken, dat zullen we zien. Ik denk, als we het AVG even als voorbeeld nemen, daar weet ik dan iets meer van, ook al ben ik geen jurist, zie ik wel dat dat een positief effect heeft.
Dus we hebben die overheid, we hebben gesignaleerd dat alles straks aan het internet vastzit. En daar komt straks ook nog eens een keertje een heel grote, dikke AI-saus overheen.
Ja.
Denk je dat de overheid... laat ik het zo zeggen. Wat verwacht je hier van de overheid voor een houding?
Nou, dezelfde constructief kritische houding als eigenlijk ook al bij de AVG. Ik denk dat je dat, voor zover ik de inhoud van de AI-act overzie, zie je, hè, dat is de Europese wet op dat gebied, zie je daar ook goede kaders in. En dus daar wordt in ieder geval onderscheid gemaakt tussen het risiconiveau van bepaalde AI-toepassingen. Dus Ja, goed, dan hebben we het wel over een onderwerp dat veel breder is dan privacy. Hè? Maar ja.
Nou, dat is een mooi bruggetje naar de volgende stelling. Privacy is geen eiland. Het is verbonden met als onderwerp met allerlei andere dimensies en disciplines. En zo zie je dat een Impact Assessment for Privacy, een DPIA, steeds vaker wordt gecombineerd met een IAMA, de Impact Assessment voor Mensenrechten en Algoritme. Ja. Dus de stelling is eigenlijk, we moeten de term privacy by design vervangen door menselijke maat by design. Mm-hmm. Want dan kom je vanzelf wel goed weg met privacy. Is dat zo of is dat te simpel?
Nou, ik denk dat aan de ene kant denk ik dat het idee van menselijke maat, het menselijke ontwerp, dat vind ik persoonlijk ook erg belangrijk. Ook wel iets wat ik wel vaker ook gezegd heb. Het is alleen lastig om dat dan vervolgens concreet genoeg te maken dat er ook inderdaad echt iets gebeurt. En dat is met privacy al een probleem, omdat het toch uiteindelijk een vage term is. En als je het nog een abstractieniveau hoger legt, wordt het nog ingewikkelder. In de zin van, het krijgt geen echt concrete gevolgen en toepassingen. Nee, dus hetzelfde beetje met ethiek. En mensen zeggen, ja, we moeten ethisch ontwerpen. Ja, oké, fijn. Maar vaak is dat dan, en toch zie je dan, zeker als bedrijven dat noemen, dan is dat toch meer een soort terugtrekkende beweging. Nou, wij gaan ethisch ontwerpen. En nou ja, maar dan eigenlijk betekent het dan dat je niet echt duidelijke normen en kaders hebt waar je aan hoeft te houden.
Dus, nee, maar uiteindelijk zeg je dan dus ook, privacy gaat uiteindelijk om mensen. Dat is de meest basale vorm. Ja. En ik heb Marlon Dominguez in een eerdere podcast ooit horen zeggen van, joh, als je nou wil weten of die verwerking die je van plan bent, of je daar je minderjarige dochter aan zou willen blootstellen, dan is dat al een beetje een gevoel van of je dat zou moeten willen doen of niet.
Ja, ja, nou goed, dat helpt. En dat soort overwegingen. En doe dat zeker ook. En probeer sowieso in het ontwerpen van wat voor systeem dan ook, probeer je in te leven in de gebruiker. Dat is wel een zorg die ik sowieso heb. Want de meeste dienstverlening van de overheid is digitaal. En de meeste mensen die gebruik maken van die diensten zijn eigenlijk niet digitaal geletterd genoeg om daar gebruik van te maken. Kijk naar de fantastische film I, Daniel Blake. Een aantal jaren geleden door Ken Loach gedraaid en vertoond. Om even een beeld te krijgen van wat het gevolg daarvan is. En ik zie dat gewoon echt letterlijk om mij heen.
Wat werd daar geportretteerd?
Daar wordt een oudere man geportretteerd die recht heeft op een uitkering en die digitaal moet aanvragen. Maar ja, hij heeft geen idee. En uiteindelijk probeert hij zijn recht te halen. En uiteindelijk krijgt hij zijn recht, maar hij overlijdt. Hmm. Dus echt een tranentrekkende film.
Een Kafka-esque situatie.
Ja, eigenlijk, precies. En die situatie komen wel steeds meer mensen in, omdat de overheid zich snel verschuilt achter digitale middelen als een soort digitale muur waar men zich achter terugtrekt. En daar vind ik dat menselijk ontwerpen, dat vind ik wel een belangrijk uitgangspunt.
Ja. Pleit jij, Jaap Henk, dan eigenlijk zeker bij grotere nieuwe verwerkingen voor een soort gebruikerspanel in het traject van het ontwerp aan het begin?
Nou, op zijn minst. Maar ik weet niet of dat genoeg is.
Gas door.
Nou, ik denk dat je... misschien moet je heel vaak afvragen of een digitaal loket nou uiteindelijk is wat je wilt hebben. En misschien moet je afvragen of je niet gewoon als mens tot mens in gesprek moet. Als overheid tot burger persoonlijk in contact moet zien te komen. In plaats van dat allemaal via digitale formulieren, callcenters waar je niet doorheen komt en dergelijke.
Dus meer de ethische vraag vooraf, moeten we dit op deze manier wel willen?
Ja, nou, en dat was dus wat ik net ook al zei over die coronamelder. Hè, van de vraag voor al die technische gebbetjes en dingetjes is van, hebben we dit nodig? Moeten we dit? Ja. En heel vaak is het antwoord, nou, misschien wel niet.
Oké, Jaap Henk, wacht even. Uiteindelijk gaat privacy over herstellen van machtsbalans tussen burger en overheid en tussen klanten en bedrijfsleven. Hier parafraseer ik jou uit eerdere interviews.
Ja.
Dat haakt een beetje aan op wat je net zei.
Ja, klopt.
Leg dit eens uit.
Nou ja, dat is in essentie wat er aan de hand is. Hè. Het belang van privacy is dat een overheid en een bedrijf veel meer informatie over een burger of een klant heeft dan dat die klant of die burger over de overheid heeft. Zeker als je geen privacybescherming hebt. Dus als die machtsbalans, hè, want ja, kennis is macht in die zin, informatie is macht. Dus door privacybescherming serieus te nemen, herstel je enigszins die machtsbalans. Niet helemaal, er zullen ook allemaal andere dingen nodig zijn, maar dit is er wel iets wat daar aan bijdraagt.
Primaire uitgangspunt is de overheid is er voor de burger en niet de burger voor de overheid.
Nou, dat sowieso. Ja, eens.
Maak jij je zorgen over onze privacy? Je bent een beetje een activist, voorzichtigjes, durf je aan het begin te signaleren.
Ja, dat zei je, dat hebben we al gezegd, dat hebben we al geconstateerd. Dus laten we dat maar gewoon vasthouden.
Maar heb jij zorgen als je de komende paar jaar inkijkt, met alle ontwikkelingen die er zijn? Privacy by design, privacy enhanced technologies, AI.
Aan de ene kant ja, omdat ik te weinig zie gebeuren. In de zin van, doe het nou eens goed. Aan de andere kant ben ik ook positief van, ja, er is er zoveel wat wel kan. Ik bedoel, van alle dingen die we dagelijks gebruiken, of het nou surfen op het web is, of betalen met je pinpas, of het kaartjes kopen voor een concert. Op dit moment verzamelen die dingen allemaal persoonlijke informatie. En ik kan gewoon terugkijken op Ticketmaster voor concerten die ik 10, 20 jaar geleden gezien heb. Maar van al die dingen die ik net noemde, zijn gewoon technische alternatieven die het mogelijk maken om volledig privacyvriendelijk te betalen, net als met cashgeld. Volledig privacyvriendelijk te reizen met openbaar vervoer, net als met papieren kaartjes. Volledig privacyvriendelijk concerten te bezoeken, net als met papieren kaartjes. Het is er allemaal en het is echt geen rocket science. Dus het kan ook gewoon.
Oké, dan mijn laatste slotvraag, want dat vind ik dan leuk. Wat doe jij dan in je eigen leven zelf om je eigen privacy te bewaken? Stuur je dan ook inderdaad zo'n mailtje naar Ticketmaster? Kom op jongens, dit is niet nodig. Nou, ben je dan ook zo activistisch?
Ja, dat doe ik dan bij tijd terwijl wel eens. En laatst had ik er ook weer met iemand over. Dacht van, ik moet er maar eens een keer echt gewoon werk van gaan maken om zo'n bedrijf aan te pakken. Ik ben een van de weinigen die nog steeds contant betaalt als het enigszins kan. Kan op steeds minder plekken, maar ja, ik denk dat belangrijk is. Ik gebruik geen Gmail. We hebben weliswaar op de universiteit in Groningen Gmail en in Nijmegen hebben we Microsoft Office 365. Probeer ik zoveel mogelijk te ontwijken. Dat weer wel, ja. Maar goed, aan de andere kant ben ik ook pragmatisch, want ik moet mijn werk doen, ik moet mijn dingen doen, dus dat doe ik dan ook.
Ben je nog een nabrander, Walter?
Nee, het raakt dus weer ook aan de functionaliteit en de kwaliteit van je leven en waar je toegang toe hebt. Ja. Kan je niet voor alles afsluiten, want dan wordt je leven redelijk beperkt.
Ja, nou en bovendien, kijk, ik heb het gevoel dat ik daar controle over heb. En even heel flauw gezegd, ik denk dat ik niet degene ben die het meeste probleem heeft bij het hebben van te weinig privacy. Dat zijn toch vaak de mensen die net even wat minder goed getroffen hebben in de maatschappij. En ja, daar maak ik me vooral zorgen over. Nou, die mensen zijn het slachtoffer.
Dan zijn we terug bij de kreet die vaak wordt gebruikt voor privacy bij organisaties. We moeten in control zijn. En jij probeert dat privé ook te zijn.
Ja, check.
Jaap Henk Hoepman, dank je wel voor dit gesprek. Ik vind jou wel een inspirerende figuur. Dus ik hoop dat jij onze luisteraars ook hebt geïnspireerd. En dat kan natuurlijk ook door alle andere afleveringen van Captains of Privacy te luisteren. Collega's van jou, vakgenoten. Ja. Allemaal interessante podcasts. Walter, waar kunnen we deze vinden?
Op onze website, sip-overheid.nl/uitgelicht.
Dankjewel.
Graag gedaan, dankjewel.